Goedemorgen gemeenteleden, gasten, mensen thuis. Fijn dat u ook meeluistert. Hartelijk welkom in deze dienst op startzondag. Dit is de eerste zondag van de reis van je leven met het onderwerp gebed als ontdekkingsreis. Daar gaat Sjaak straks iets over vertellen. Mijn naam is Hans Zuur, ben vandaag ouderling van dienst. Mocht u iets te vragen hebben naar aanleiding van deze bijeenkomst of over de gemeente, na de dienst staan de dominee en ik ergens in de kerk. En u kunt ons altijd even aanschieten. De organist is Christian ten Hoven en ook het, nou ja, dat was al opgevallen, het combo draagt zijn steentje bij. Geweldig is dat. Ik word van alle kanten aangevuld. De kinderen van kinderbijbelgroep 1 komen vandaag bij elkaar. En de kerkraad maakt bekend dat op zondag 8 september... in overeenstemming met de uitslag van de verkiezing, de bevestiging plaats zal vinden van Chris Broersen als taakveldouderling voor eredienst en ontmoeting, Nico van Dijk als ouderling en Marije van der Straat en Jan Vink als diakenen. Indien er bezwaren zijn tegen de bevestiging, kunt u bij een van de leden van de kerkenraad terecht. In verband met de startzondag is er aansluitend aan deze bijeenkomst een kraampjesmarkt. En Sjaak, ga jij daar ook iets over zeggen? In ieder geval gaat Sjaak Glasbergen nu iets zeggen over de 50 dagen. Ja.
Wij staan wel op de kraampjesmarkt, maar daar zou jij wat meer over vertellen nog. Vandaag begint dus inderdaad. Goed. Vandaag begint dus de nieuwe reis van je leven. Dat betekent dat de gespreksgroepen beginnen en voor een periode van 6 weken bij elkaar zullen komen. Er hebben zich tot nu toe al 110 mensen aangemeld. Maar je kunt je nog altijd inschrijven. Ook de jeugd trouwens. Ieder is van harte welkom. Als het goed is, heeft ieder die zich heeft aangemeld, heeft al de afgelopen week een uitnodiging gekregen om komende week bij elkaar te komen. Als dat niet het geval zou zijn, dan kun je straks eventjes bij het steentje melden. Dan kunnen we even kijken waar je bij hoort of waar je ingeschreven zou kunnen worden. Na de dienst hebben we dus een steentje. Wij staan achter in de kerk. De andere steentjes staan voor een groot deel buiten de kerk. We zullen gedurende de hele markt zullen wij er staan. We hebben daar ook de boekjes voor de gespreksgroepen. Die kunnen daar opgehaald worden. Ze zijn gratis. Tenminste, de kerk betaalt. En ieder die zich dus heeft ingeschreven, die kan een boekje komen halen. Als niet duidelijk is in welke gespreksgroep je zit, dan kun je ook in het steentje even komen. En ook als je andere vragen hebt, kom rustig even langs. De website. Vanaf nu is elke week op de NGK Eindhoven website een uittreksel van de preek met wat aanwijzingen van de predikant beschikbaar. Dus op die manier kun je ook jezelf voorbereiden voor de gesprekskring van die week. Het staat op de website dus onder het kopje activiteiten en daar dan onder de reis van je leven. En daar staan ook wat aanwijzingen en hulp voor de gesprekskringleiders. Facebook, er is een Facebook gestart, een Facebookgroep. Ook daar zijn al meer dan 100 leden. Ook daar kun je dus inschrijven. Sowieso zal Daniel Timmerman, ondersteund door enkele anderen, daar steeds regelmatig input leveren. Kun je ook vragen stellen, kun je zelf met je ideeën komen. Nou, jullie weten zelf hoe Facebook werkt. Dus degene die de meeste. En anders is dit de kans om er mee vertrouwd te raken boven. Ten slotte, het thema van deze reis van je leven is dus gebed. Natuurlijk zullen we met elkaar veel spreken over gebed. Van elkaars ervaringen leren. Gemotiveerd worden door de preken. Maar waar het echt om gaat, is dat ons gesprek met God een nog belangrijke plaats in ons leven krijgt. In deze periode en daarna. En waar het ook om gaat, is dat we elkaar beter leren kennen. Wij als werkgroep hopen dat de gemeente, ieder persoonlijk en als gemeente, zal worden gezegend door deze reis van je leven. En nogmaals, ieder die het nog wil, kan zich nog aanmelden. Bedankt.
Kraampjesmarkt dus, na de dienst. We hebben een startzondag vandaag. Dat is toch een beetje een bijzondere dienst. Dus na deze kerkdienst wordt er nog wat meer mededelingen gedaan. En waarschijnlijk ook over de kraampjesmarkt. Dus wilt u na afloop van de dienst weer even gaan zitten. Nog een andere mededeling. Voor mensen die misschien op bezoek willen gaan of een kaartje willen sturen naar Jo Riedijk. Jo Riedijk gaat morgen vanuit het ziekenhuis naar de Bredalaan, naar Huizen Theresia. Dus hetzelfde te huizen. Waarschijnlijk ook dezelfde afdeling als de oude meneer Nijenboer, waar die zit. Vanmiddag is er geen dienst in dit kerkgebouw. En we beginnen nu met zingen Psalm 5, versen 1, 2 en 6. Psalm 5, 1, 2 en 6. En na een moment van stilte, voten mijn groet, zingen we E7. Ik wens u namens de kerkraad een gezegende dienst.
We beginnen deze dienst met een moment van stilte. Onze hulp is in de naam van de Heer. Van de God die hemel en aarde heeft gemaakt. En ook ons leven. Die trouw is en nooit loslaat wat zijn hand begon. Amen. Genade voor u en jou en vrede van die God, onze Vader, door de Heer Jezus Christus. Amen. Ja, we gaan het hebben over bidden. En niet alleen vandaag, maar wel 6 weken lang. En een mooi lied dat gaat over bidden is eigen liedbundel 7. En dan gaan we zingen. En ik denk dat veel van de kids hem wel kennen. Als je bidt, zal hij je geven. Als je klopt aan de deur, zal hij open doen. Daarna mogen de kinderen van kinderbijbelgroep 1 naar hun eigen plek hier in het gebouw.
Dit zal hij je geven. Als je klopt aan de deur, zal hij open doen. Als je zoekt, dan zul je het vinden. Halleluja, 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 halleluja. Als je mijn vader hier grondbrood geeft, hij.
En wij gaan hier verder met zingen. Met ondersteuning van onze band. Het eerste lied dat we zingen is het lied Ik zie uit naar de Heer. Wij verwachten alles van God. En dat is als een soort gebed bij het begin van dit seizoen. Dat we uitzien naar God, wat Hij in ons midden wil doen. Ik zie uit naar de Heer en daarna een loflied, groot en machtig is Hij.
Thank you.
Laten we samen gaan bidden. Ja, God, hemelse Vader, wat bent u groot en machtig. U heeft deze wereld met een woord tevoorschijn geroepen. U maakt alles en dag in dag uit draagt u ons leven en deze planeet. We prijzen u, Heer. We prijzen u voor uw liefde, want u heeft ons vrijgekocht. U gaf uw eigen zoon voor ons mensen. Voor ons, zoals wij hier zitten, ieder persoonlijk. En ook voor ons samen, als uw gemeente. We prijzen u, Heer. We prijzen u. Dank u wel dat we vandaag bij elkaar mogen komen. Op de dag van Jezus, om u te eren. Om te vieren uw redding. Uw liefde. En wilt u geven dat we samen, als één blok, en tegelijk ook allemaal verschillende mensen, vandaag u eren. En mogen we alstublieft groeien in het leven met u, het kennen van u en in het leven met elkaar. Vader, we komen hier bij u met het verlangen om meer te ontdekken van de rijkdom van het gebed. Dat is voorbereid door een werkgroep. Al lange tijd is erover nagedacht. En we willen u vragen, Heer, dat we mogen groeien. In ons gebedsleven, samen en persoonlijk. Dat we de openheid hebben om met elkaar onze twijfels en teleurstellingen te delen. En ook bemoedigende ervaringen. Dat we samen mogen groeien in liefde en verbondenheid. Vader, dank u wel voor het feest dat we bij elkaar kunnen zijn op een zondagochtend. We bidden u, Heer, wilt u zijn bij al diegenen die met ons verbonden zijn, maar de dienst niet hier ter plekke kunnen volgen. Die thuis of in een zorginstelling met ons meeluisteren, of voor wie ook dat niet zo goed mogelijk is. We bidden u, Heer, laat het licht van uw gezicht, het licht dat we soms zomaar voelen en merken in de kerk, ook bij hen in hun leven binnenvallen. We bidden u ook, Heer, voor uw kinderen op deze wereld, die het zwaar hebben, die worden vervolgd of leven en geloven in situaties van oorlog en conflict, van vervolging. Hier wilt u hen helpen om het vol te houden, hen bemoedigen, hen bevrijding geven. En wilt u hun vervolgers bekering geven? Dat wil u vragen in de naam van Jezus. Wilt u uw gemeente bouwen, ook op deze zondag? We prijzen en loven u. Amen. Als schriftlezing voor deze zondag en de start voor het project heb ik uitgekozen Lucas 11. Boop van der Linden zal die voor ons lezen, Lucas 11, vers 1 tot en met 13. En laten we direct aansluitend zingen Psalm 145, vers 1 vers 6.
Het gebed. Eens was Jezus aan het bidden. En toen hij zijn gebed beëindigd had, zei een van zijn leerlingen tegen hem: Heer, leer ons bidden, zoals ook Johannes het zijn leerlingen heeft geleerd. Hij zei tegen hen: Wanneer jullie bidden, zeg dan: Vader, uw naam, laat uw naam geheiligd worden en laat uw koninkrijk komen. Geef ons dagelijks het brood dat wij nodig hebben. Vergeef ons onze zonden, want ook wij zelf vergeven iedereen die ons iets schuldig is. En breng ons niet in beproeving. Daarna zei hij tegen hen: Stel dat iemand van jullie een vriend heeft en midden in de nacht naar hem toe gaat en tegen hem zegt: Wil je mij 3 broden lenen? Want een vriend van me is na een reis bij me gekomen en ik heb niets om hem voor te zetten. En veronderstel nu eens dat die vriend dan zegt, val me niet lastig, de deur is al gesloten en mijn kinderen en ik zijn al naar bed. Ik kan niet opstaan om het aan je te geven wat je vraagt. Ik zeg jullie, als hij al niet opstaat en het hem geeft omdat ze vrienden zijn, dan zal hij wel opstaan omdat zijn vriend zo onbeschaamd blijft aandringen en hem alles geeft wat hij nodig heeft. Daarom zeg ik jullie, vraag en het zal je gegeven worden. Zoek en je zult vinden. Klop en er zal voor je worden opengedaan. Want wie vraagt, ontvangt. En wie zoekt, vindt. En voor wie klopt, zal worden opengedaan. Welke vader onder jullie zou zijn kind, als het om een vis vraagt, in plaats van een vis een slang geven? Of een schorpioen, als het om een ei vraagt? Als jullie dus, ook als jullie slecht zijn, je kinderen alle goede gaven schenken wil, hoeveel te meer zal de Vader in de hemel dan niet de Heilige Geest geven aan wie hem erom vragen.
straks na de preek, gezang 465, vers 1, 3 en 5. Gemeente van de Heer, jongeren, ouderen. Toen ik lang geleden mijn eerste tweedehands computer kocht, zat erbij een enorm boekwerk. Met allemaal instructies over schermen en commando's en wat je moest doen als het mis zou gaan. Wat nogal eens gebeurde. Een enorm boekwerk. Een paar maanden geleden kocht ik een nieuwe laptop. Dat is een doos met een laptop en een snoer. En een piepklein papiertje erbij waarop stond eerst opladen en dan opstarten en dan werkt het vanzelf. Vroeger hadden we het idee dat we moesten leren omgaan met de computer. Ik heb op de middelbare school informatica les gehad. De leraar Duits had blijkbaar niet alleen verstand van grammatica, naamvallen, maar wist ook iets van computers. Dus die mocht mij dan en ons informatica geven. En zaten we met een boekwerk en dan moesten commando's intypen en toetsen leren. En dan leerde je omgaan met de computer. Ik weet het niet, maar ik geloof niet meer dat dat bestaat, dat vak. Het is een studie. En nou is het serieus. Ja, precies. Ja. Maar dat je leert hoe je hem aan moet zetten en zo. En startschermen en directories. Dat is allemaal... het werkt gewoon als het goed is. En inderdaad voor een paar mensen die gaan echt leren hoe het werkt. En die hebben we dan ook heel hard nodig. Maar de meeste mensen gaan het gewoon doen. Zet de computer aan en je vindt de weg. Ga het maar gewoon doen. En ik geloof ook dat ook de trend is in het onderwijs. Dat je ga die som maar maken, die opdracht. En als je er niet uitkomt, dan zoek je de theorie op. En als je er dan nog niet uitkomt, dan is er een docent in de buurt, als het goed is, die het dan kan uitleggen. Leren dingen te doen, dat is niet in de mode. En heel veel dingen, die kun je ook gewoon oppakken. Dat ga je ook gewoon doen. En dan die vraag, waar ik vandaag bij wil starten, van een leerling van Jezus die zegt, Heer, leer ons bidden. Leer ons bidden? Bidden, dat doe je toch ook gewoon? Zeker als je opgegroeid bent in een gezin van christenen, dan zie je dat er gebeden wordt. En dan kijk je de kunst een beetje af, handen samen doen. En je hoort misschien ook wel mensen praten tegen God en dat ga je dan ook nadoen. En je maakt er je eigen manier van. Maar bidden, dat doe je gewoon. Of niet, maar... Je gaat niet een boek zitten lezen. Je krijgt geen bidles. Toch? Maar hoe doe je het dan precies? Want dat is wel duidelijk dat mensen het toch wel eens ingewikkeld vinden. We hadden het daar op de startavond van de catechisaties van de week ook even over. Als je even met elkaar doorpraat, komen er best wel wat vragen naar boven rondom gebed. Moet je vaste woorden gebruiken? Of je eigen woorden? Moet je God heel respectvol, eerbiedig aanspreken? Of juist gewoon alledaags, zoals je met ouders of vrienden praat? Hoe doe je het? Misschien heb je het al nooit geleerd. En doe ik het wel goed? Die vraag kan zeker naar boven komen als je op een gegeven moment moeite of teleurstelling kent in je gebed. Ik heb zo lang gebeden, zo intens gebeden. En echt om iets goeds. Om genezing voor iemand die ik goed ken. Om Gods hulp bij dit moeilijke proces. En het bleef zo stil. Deed ik het dan wel goed? Bid ik dan wel voor de goede dingen? Tot wie bid ik eigenlijk? Is er wel iemand? En zulke vragen gaan ons bezighouden de komende weken. gaan niet allemaal in deze preek beantwoord worden. En sommige, daar blijf je altijd een beetje mee zitten. Maar toch, Heer, leer ons bidden. Wat wil Jezus ons nou leren over het gebed? Ik denk dat we eerst ons moeten proberen voor te stellen wat die vraag betekende voor een van die leerlingen. Zijn naam wordt niet genoemd. Wat bedoelde die leerling er nou mee met die vraag? Het was de vraag van een Israëliet die natuurlijk wel had geleerd om te bidden. Het Jodendom kende en kent een enorm rijke gebedstraditie. Hij kende natuurlijk de gebeden wel. In die vraag zat iets van een erkenning van Jezus. Jezus is echt anders en echt nieuw. Hij leert ons de weg van God, het koninkrijk van God, op een manier die zo anders is en zo spreekt. En ze hadden hem gezien dat hij zelf ook met zijn vader in gesprek was, in gebed. Hoe doet hij dat nou? En wat kunnen wij er nou van leren? In die vraag lees ik ook iets van de situatie van het volk van God op dat moment. Het Jodendom had al eeuwen gebeden om redding. Dat het juk van schande en schaamte, van onderdrukking van vreemde overheersers, dat afgeworpen zou worden. En dat God zou komen en God een koning zou sturen, of zelf nog beter, zelf het koningschap in handen zou nemen. Laat uw koninkrijk nou komen, Heer. En verlos ons van de schande en laat uw naam worden geheiligd. Dat de mensen niet meer denken, die God van Israël, die is weg op vakantie. Nee, u bent er toch echt, laat uw naam worden geheiligd. Doe wat, God. Israël had dat eeuwenlang gebeden. En eeuwenlang bleek het stil te blijven. En toen kwam Johannes. En die zei, het koninkrijk van God is nabij. Het gaat beginnen, mensen. En Johannes leerde zijn leerlingen ook bidden. Vernieuwd bidden. Nou, Heer Jezus, u zegt toch ook dat het koninkrijk komt? Leer ons dan bidden. En wat zegt Jezus dan? Eigenlijk, het meest opvallende van Jezus' gebed, het Onze Vader, zoals wij dat dan kennen. Het meest opvallende van dat gebed is dat het zo onopvallend is. Want heel veel van die dingen waarvan Jezus zegt, dat moet je doen. Uw naam wordt geheiligd, laat uw koninkrijk komen en geef ons vandaag ons dagelijks brood. Dat waren ze al lang gewend om te bidden. Het zijn oude Joodse gebeden bewaard gebleven die je heel goed naast het Onze Vader zou kunnen leggen. Het Onze Vader is wat korter, maar het was inhoudelijk helemaal niet zo schokkend wat Jezus hier zei. Eigenlijk zegt Jezus, nou, blijf toch maar gewoon bidden. Ook al bidden jullie Israël, bidden wij Israël, dit gebed nou al eeuwen. En lijkt het soms tegen de klippen op, bidden. Blijf toch maar bidden. Want het koninkrijk komt, echt waar. En Jezus laat in heel zijn leven zien, ik ben het koninkrijk dichterbij. Dus blijf bidden dat God de dingen recht zet. Blijf bidden. Dus geen revolutionair gebed. Maar hou vol in je gebed. Natuurlijk, Jezus laat wel nieuwe dingen zien. Het zit hem vooral in de manier waarop hij zijn vader aanspreekt. Geen uitgebreide titel met allerlei erenamen van God, die God natuurlijk verdient, maar eenvoudig vader. De versie in Lucas is nog korter dan die wij kennen. Wij zeggen onze vader, maar nee, vader. Zoals Jezus dan heeft gezegd in het Aramees, Abba. Een vorm van nabijheid en respect, vader. Als jullie nou bidden om redding, doe dat dan zo. Sprekend tot je vader. Van hem kun je echt veel verwachten. Hij is te vertrouwen. Spreek tot God als je vader. Om dat te illustreren, om er een plaatje bij te geven, gebruikt Jezus twee beelden. Dat komt dan vanaf vers 5 en daartussen zit een statement over gebedsverhoring. Het eerste plaatje dat Jezus daarbij gebruikt, dat je tot met vertrouwen tot God mag bidden, is het plaatje van die vrienden. Het gaat eigenlijk om drie vrienden. Vriend 1 komt bij vriend 2 en zegt: laat me binnen. En vriend 2 zegt: ik heb niks in huis, ga dus naar vriend 3 en klopt aan midden in de nacht om brood. Ik weet niet hoe dat bij jullie zit, maar ik heb er een vreselijke hekel aan als ik 's nachts wakker gemaakt word. Echt, ik kan er echt niet tegen. En zeker met kinderen in huis gebeurt dat nog wel eens. Ik weet nog dat we voor de zomer in de nacht van vrijdag op zaterdag om 5 uur 's nachts wakker werden gemaakt. Want er was een brandje naast ons. Op het parkeerterrein was een auto in brand. Dus een enorme kabaal. En de kinderen wakker en wij dus zelf ook wakker. En dan zit je daar. Chagrijnig en moe. Dat is wat vriend 2 bij vriend 3 doet. Die mensen sliepen met elkaar in één klein huis. We hadden één ruimte, daar sliepen ze met het hele gezin in. En dan staat er iemand midden in de nacht op de deur te bonzen. En iedereen wordt wakker. En ik kan me zo goed voorstellen hoe frustrerend dat is. En je zou toch willen roepen door die deur heen: laat me met rust, ga toch weg, man. En dat beeld gebruikt Jezus voor bidden. Dat je daar staat te kloppen op de deur van God. Eigenlijk, soms kun je het niet maken. Ben je alweer met alweer hetzelfde gebed. En alweer dezelfde woorden. God zou toch kunnen zeggen: ga toch weg. Hij zou toch kunnen zeggen, zoals die in een flits door die vriend zijn hoofd heen schiet: je valt me lastig. Ik doe de deur echt niet open, hoor. Maar de clue is dat die man dat dus wel doet. Vriend 3 doet de deur wel open. Omdat het zijn vriend is. En staat er dan bij, als hij het dan niet daarom deed, dan vanwege zijn onbeschaamdheid. Het is niet helemaal duidelijk hoe je dat nou moet vertalen. Omdat vriend 2 zo lomp is. Of omdat die vriend 2 niet wil laten afgaan tegenover vriend 1. Of omdat vriend 3 zelf niet in het dorp bekend wil staan als die vriend die de deur dicht hield. In ieder geval, er speelt iets van schaamte. Je wilt niet afgaan voor de ander en je wilt de ander ook niet laten vallen. Wat zegt dit over God? Is God dan onze vriend? Nou, hij is zeker niet ons vriendje. Maar God heeft zich wel aan ons verbonden. En stuurt ons niet weg. En in die zin is hij onze vriend. Hij verbindt zich met ons. En die band is zo sterk dat je dan ook echt bij hem mag aankloppen. Misschien met de gekste dingen waar je eigenlijk van denkt: dat kan ik toch niet maken. Maar dat kun je dus wel maken. Dat kun je dus bij God brengen. En dan stuurt hij je niet weg. Want hij vindt de band met ons zo belangrijk. Die vriendschap, die relatie vindt hij zo belangrijk dat hij onze schaamteloosheid op de koop toeneemt. Ook als we dingen bidden die eigenlijk misschien inderdaad gewoon niet passen of niet goed zijn. God kan dat hebben, neemt het op de koop toe. En hij wil zelf niet te schande staan. Hij heeft zijn reputatie verbonden aan ons. En dat is een enorme basis voor het gebed. God heeft zich verbonden aan ons, zijn naam verbonden aan ons mensen. En alleen al daarom wil God luisteren naar ons gebed. Een van de jongeren vroeg afgelopen week: waarom plakken wij nou achter het Onze Vader of achter ons gebed in Jezus' naam? Waarom zeggen we dat erbij? Dat is een hele goede vraag. Het heeft daarmee te maken dat God echt luistert naar ons. Als wij aan de deur kloppen, dan zou hij heel veel reden hebben om te zeggen: joh, ga toch weg. Wat moet jij hier met jouw leven? Wat jij ervan gebakken hebt in jouw leven, je bent die vriendschap helemaal niet waard. Ga toch weg. Maar als we dan staan te kloppen aan die deur, al is het midden in de nacht met de gekste vraag, en we zeggen er de naam van Jezus bij, dan moet God wel open doen. Want ik heb de naam van Jezus aan jullie gegeven. En dat betekent dat ik jullie toch als vriend wil kennen. En dat je bij me binnen mag komen. Altijd. De bidden in de naam van Jezus, dat is ons ticket om bij God binnen te mogen komen met ons gebed. Dat is het eerste plaatje wat Jezus ons geeft en ons leert over het gebed. Het zegt iets over God. Het zegt ook iets over onszelf. Want wij zijn als die vriend 2. Die met lege handen bij God komt. Dat is ook bidden. Bidden is niet dat je komt vanuit je eigen rijkdom. Dat je denkt, nou, ik heb het allemaal goed voor elkaar. En wij zijn als die vriend die ontdekt, ik heb niks in huis. Dat is vervelend voor hemzelf en ook voor die anderen. En zo bidden wij voor onszelf en voor andere mensen om ons heen. Waarvan we zien dat ze tekort hebben. Hoe kan ik hen nou helpen? Vader, wilt u dan mij helpen en mijn lege handen vullen voor mezelf? Of dat ik het kan doorgeven? We bidden vanuit ons gebrek en niet vanuit onze rijkdom. Iemand zei eens, bidden is sloeberig bidden. Je komt altijd maar weer en altijd vertel je maar weer van, ja, dit heb ik niet en dat lukt me niet. En dat valt me zo tegen. Jezus gebruikt dan 3 woorden. Vragen, zoeken en kloppen. En dat zegt hij 2 keer achter elkaar. En in die opsomming, daar proef ik iets van. Het komt steeds weer terug. Steeds maar weer vragen, steeds maar weer zoeken, steeds maar weer kloppen. Het houdt nooit op. In het leven van een kind van God houdt dat nooit op. Want je blijft je vader nodig houden. Altijd. Jezus zegt, als je zo leeft, als je zo steeds maar weer bidt, sloeberig bidt, dan mag je veel verwachten. Want wie vraagt zal krijgen en wie zoekt zal vinden. En wie klopt, voor jou zal dan worden opengedaan. Jezus leert ons hier om echt niet te klein te denken van God. En echt niet te klein te denken van de ruimte die we krijgen bij God om dingen te vragen. Hij leert ons om die ruimte ook te gebruiken. Soms op het brutale af. Zoals er iets buitensporigs in zit. Dat die vriend 2 dan bij vriend 3 komt. En niet vraagt van, heb je nog een sneetje brood voor me? Of heb je nog wat over? Nee, 3 broden. Dat is nogal een verzoek. Het is niet alsof je, alsof je aanbelt bij de buren en niet zegt van, heb je misschien nog een kopje koffie voor me om koffie te zetten of een paar koffiepads. Maar dat je zegt, nee, geef me een heel pak en geef die koeken ook maar mee, want ik heb bezoek. Er zit iets buitensporigs in. Maar dat is wat Jezus leert om vrijmoedig op het vrijpostige af het gewoon maar te vragen. Want God heeft zelf beloofd om naar ons te luisteren. Om ons een luisterend oor te bieden. En ons niet met lege handen weg te zenden. Zou je dan karig? Zou je dan al te bescheiden bij je vader aankloppen? Misschien ben je wel geneigd om dat te doen. Misschien ook wel uit angst om teleurgesteld te worden. En toch, Jezus nodigt ons hier en op andere plaatsen echt uit om toch maar te blijven bidden. En toch te royaal te vragen. Want als wij bij God komen, als wij samen bidden, dan staat Hij op dit moment naast de troon van God. De Hebreeënbrief gebruikt dan het beeld van Jezus als hoge priester. En als wij bidden is Hij de hoge priester die ons gebed bij God brengt. En bij ons gebed zegt Vader, wilt u hier naar luisteren? Wilt u dit verhoren? Ja, waarom dan? Nou, omdat ik voor deze mensen mijn leven heb gegeven. Luister, Vader, dit zijn de gebeden van uw kinderen. Bid vrijmoedig en met verwachting. Maar wat zien we daar dan van? Soms zien we inderdaad op een prachtige manier, een hele rijke manier, verhoring van ons gebed. En het kan ook mooi zijn om dat met elkaar te delen de komende tijd. Het is prachtig als je inderdaad merkt dat een gebed verhoord wordt om genezing of rust in ziekte. Vaak gebeurt dat ook niet. Wat kun je je dan alleen voelen? Wat kun je dan twijfelen? Dit thema komt later nog terug in deze 50 dagen. Het thema onverhoorde gebeden. Maar ik wil er nu alvast iets over zeggen aan de hand van het tweede beeld wat Jezus gebruikt. Het beeld van een vader en een kind. Ook weer een heel alledaags beeld. Een kind dat vraagt, papa, mag ik een broodje? Ik heb honger. Oh, lekker vis. Is er nog wat vis voor mij? Heerlijk. De vader en een kind. Jezus zegt, een goede vader. Een vader met een klein beetje fatsoen in zijn lijf en liefde. Zal zijn kind dan het goede geven? Misschien niet die boterham. En misschien ook niet die vis. Soms kan het niet. Soms is het ook niet goed voor een kind. Als ik elke keer, als onze kinderen zouden vragen om snoep, dan ook zou zeggen, oké, snoeppot. Dat zou niet goed zijn. Echt niet. Maar God is een goede vader die wel het goede geeft voor zijn kinderen. Hij geeft het goede. Matteüs 7 zegt in dezelfde tekst, God geeft zeker, vast en zeker het goede aan zijn kinderen. Dat is wat Jezus ons wil leren. Als je nou bidt, bid dan tot je vader en heb dan ook het geloof dat hij echt goed is. Dat hij echte vertrouwen is, ook al kan dat vertrouwen soms flink op de proef worden gesteld. En vraag je af, hoe kan dit nou? Waarom gebeurt mij dit nou? Of gebeurt dit nou in deze wereld met al die verschrikkelijke dingen? Houd toch vast aan die overtuiging dat God goed is. Gods goedheid houdt ons staande, zegt een van de psalmen. Dat is echt de basis van ons geloof. God is goed. En hij geeft ons geen steen in plaats van een brood. Geen schorpioen in plaats van een ei. Een opgerolde schorpioen kon er een beetje uitzien als een ei. En een steen van een afstand lijkt dat een beetje op zo'n rond brood. En een vis kan een beetje hetzelfde eruit zien als een slang. Een palingachtige vis. Maar God fopt ons niet. God stuurt ons niet met een kluitje in het riet. Echt niet. God is goed. En dat is de basis van ons gebed. God is goed en hij is te vertrouwen. En dan belooft hij dat hij ons ook het goede zal geven. Niet alles waar we om vragen. Niet alles ook in dit leven. Hij geeft ons niet alles voor ons geloofsleven. In onze strijd om te geloven. In onze strijd tegen zonde. Soms blijft het gewoon tobben. Maar God geeft ons wel het goede. En al biddend en door aanhoudend te bidden, kom je dan uit bij de bodem. Dat God toch echt goed is. Dat hij zegt, mijn kind, ik zorg voor jou. En ik draag jou. Echt. Dat je dan kunt zeggen, ik heb mijn God. En dat is genoeg. Is dat makkelijk? Nee, dat is niet makkelijk. En voor sommige mensen is bidden intens moeilijk. Voor sommige mensen is het een diepe vreugde. Maar het kan ook echt moeilijk zijn. Maar als het moeilijk voor je is, denk dan aan Jezus. Daar begint Lucas 11 mee. Het beeld dat Jezus bidt. Jezus heeft intens gebeden, soms nachtenlang. Soms kon Jezus overwinnend bidden. En in de kracht van het gebed kon hij genezingen doen, kon hij doden opwekken. Maar bidden was voor Jezus ook worstelen. Zoals dat gebed in de Hof van Gethsemane. Dat hij echt in gebed moest worstelen. Vader, laat het dan van mij voorbij gaan. Maar als het niet kan, laat dan uw wil geschieden. Jezus moest ook worstelen in gebed. Worstelen om zijn eigen gevoel en zijn eigen angst bij de Vader te brengen en het uit handen te geven. Hij is daarin ons voorgegaan. En daarom mogen we hem in het oog houden als bidden voor ons moeilijk is. En dan het slot van Lucas 11. Beetje verrassend. Jezus heeft een enorm statement gegeven. Als je vraagt, dan zul je ontvangen. Klop en er zal open gedaan worden. En dan op het eind, je zult de Heilige Geest krijgen. Onze vertaling zegt, als je daarom bidt, eigenlijk staat er meer, als je bidt, dan ontvang je de Heilige Geest. Is dat de troostprijs? De trooster als troostprijs van, nou ja, je krijgt niet alles, maar toch de Heilige Geest? En zo bedoelt Jezus het niet. Voor Israël was de belofte van de uitstorting van de Geest het hoogtepunt. Dat is het teken dat het koninkrijk zou beginnen. Als God nieuw leven zou geven uit de dood, dan zou de Heilige Geest komen. Jezus zegt, dat gaat gebeuren in jouw leven. De Geest komt. En dat is de machtige belofte die we hebben van de Vader. Dat de Heilige Geest ontvangen. Die ervoor zorgt dat we toch kunnen blijven geloven. In de gekruisigde en opgestane Heer. Soms ondanks alles. En ondanks onze teleurstelling. De Geest die ons helpt om door het heden heen te kijken. En toch uit te kijken naar de toekomst. De Geest door wie we nu kunnen leven. Als oude mensen en toch nieuwe mensen. Die Geest wil God ons zeker geven. Ik ben blij met het 50 dagen project. Ik las ergens dat een christen eigenlijk nooit tevreden is met het gebed. Omdat je altijd meer kunt vragen. Altijd meer van Gods Geest kunt ontvangen. Dus altijd meer te leren. En meer te ontdekken. Daarom is het zo mooi dat we nu de tijd hebben om er echt bij stil te staan. 6 zondagen lang. En voor wie zich aangemeld heeft ook door de weeks. En ik hoop dat God ons dichter bij elkaar brengt. Dichter bij elkaar brengt in gebed. Om samen meer te ontdekken van deze Vader. Die echt goed is. En ons het goede wil geven. Dat we ook zo samen biddend dit seizoen kunnen beginnen. Ook bij alle dingen waar we als gemeente mee te maken hebben. Zoeken naar een nieuw kerkgebouw. Laten we in al deze dingen biddend bezig zijn. Ik geloof dat we dat nodig hebben. Laten we dan open met elkaar delen. Wat ons bemoedigt in het gebed. En ook wat ons teleurstelt in het gebed. En zo samen iets te leren van wat bidden is. Heer, leer ons bidden. Amen. bij het 50 dagen project past dat we niet alleen praten over bidden, maar vooral ook de tijd willen nemen voor gebed. En daarom gaan we in deze dienst ook met nadruk het komende seizoen en het project aan God opdragen in gebed. Ik heb Gerrie Verboom gevraagd om eerst met ons te bidden voor het gemeenteleven. En daarna wil ik voorgaan ook in gebed voor de wereld waarin we leven en ja, voor ons persoonlijk.
Of we volgaan in gebed. Heere God, dank u wel dat we hier zo bij elkaar zijn als gemeente. Om een nieuwe start te maken van het seizoen. Dank u wel dat we in vrijheid hier bij elkaar kunnen komen. Elkaar hier kunnen ontmoeten en u kunnen ontmoeten. Heer, we staan aan het begin van een seizoen met allerlei activiteiten om te doen. Heer, dank u wel dat we dit seizoen mogen beginnen met twee predikanten. Dat dominee Timmerman en dominee Van der Dussen hier in deze gemeente nu voor het eerst dit seizoen samen kunnen werken. Heer, wilt u dat zegenen? En wil u er ook heel hartelijk voor danken dat we hen beiden hebben. Heer, wilt u maken dat ze ook in onze gemeente open harten en open oren zullen vinden. Heer, dank u wel voor het 50 dagen project, voor de catechisaties, voor jeugdwerk, voor jongerenwerk, voor ook volgende week als er nieuwe ambtsdragers komen, allerlei mensen die weer hun schouders eronder willen zetten. Dank u wel voor de grote mogelijkheden die u ons geeft als mensen om dingen voor en met elkaar te doen. Heer, wilt u dat ook zegenen, ook het Alfa-cursuswerk. En Heer, te veel om op te noemen, waarbij we ook allicht dingen zouden vergeten. Maar Heer, u kent onze inzet, u weet wat we graag willen, wat onze wensen zijn. Heer, tegelijkertijd realiseren we ons dat we heel graag veel willen, maar Heer, dat we ongelooflijk afhankelijk zijn van u. Heer, we zijn niet in staat om een haar op ons hoofd te laten groeien. Heer, dat beseffen we heel goed. We beseffen heel goed onze afhankelijkheid van u. We weten heel goed dat wij dit gebouw niet kunnen bouwen. Heer, als er staat, als de Heer het huis niet bouwt, te vergeefs voegen de bouwlieden daaraan. Heer, dat realiseren we ons. En dat is ook goed om ons te realiseren en zo bij u te komen in die afhankelijkheid. Heer, daarom willen we u met klem vragen. Bouw uw gemeente, bouw uw huis. Ook letterlijk, ook bij de vraag naar een nieuw gebouw, een ander kerkgebouw. Heer, dat willen we in uw handen leggen. Zoveel dingen vanuit onze gemeente gewoon bij u neerleggen. Dit nieuwe seizoen in uw handen leggen. En Heer, dan verwachten we ook grote dingen. Dan is het ook uitdagend, want we mogen het van u verwachten. U wilt geven, u wilt luisteren, iedere keer opnieuw. En Heer, daar zijn we u dankbaar voor, dat we dat op die manier ook bij u neer mogen leggen. In de verwachting dat u uw zegen zult geven. En Heer, we bidden om uw geest in alles wat we doen. Dat u ons wijsheid en inzicht zult geven, zodat we goede gesprekken kunnen hebben en op een goede manier met elkaar om kunnen gaan. En Heer, zo weten we het veilig in uw hand. Niet omdat wij dat hebben verdiend, maar in Jezus' naam.
Ja, Heer, we willen u ook graag bidden voor de wereld waarin wij leven. U roept ons op om als uw volgelingen ook midden in deze wereld te staan. Als een stad op een berg, een licht, als zout dat pit heeft, smaak geeft. En ook dat begint hier bij gebed. Wij kunnen niet uit onszelf iets betekenen. U moet ook dat ons echt geven. Ook daarin komen wij met lege handen bij u. Heer, we willen u bidden voor deze wereld. Voor het grote lijden. Voor Syrië. Voor de regio. Ook voor Israël. We bidden u, Heer, om vrede, om recht. We bidden u, Heer, om wijsheid voor alle mensen die beslissingen moeten nemen. Nu heel concreet over ingrijpen militair in Syrië. Het zijn zulke ingewikkelde knopen hier en wij weten het niet. We bidden u, Heer, om recht en bevrijding voor het volk van Syrië. En ook om uw nabijheid voor uw kinderen, voor uw kerk in dat land. O Heer, wilt u zijn bij de vertrapten op deze wereld? U moet werken als slaaf in vreselijke omstandigheden, in armoede. Voor wie honger heeft, ziek is en geen toegang tot medicijnen. Heer, wilt u zich ontfermen over deze wereld? En alle hulp die geboden wordt in uw naam ook zegenen. Wilt u zegenen, Heer, allen die als volgeling van u het verlangen hebben gekregen en de roeping om bezig te zijn. In landen ver weg of dichtbij ons. Om met woorden en daden uw liefde zichtbaar te maken. Het brood te breken, uw woord te verkondigen. Wilt u zijn, Heer, bij diegenen uit ons midden die ook in andere landen werkzaam zijn. We denken aan Nelis en Bianca van den Berg en Walter en Elsbeth Voorwerk. In zegen hen met hun gezinnen. Wilt u hen bemoedigen, Heer, en dragen. En ook geven dat ze vrucht mogen zien op hun werk. We bidden nu voor deze stad en voor deze regio. Heer, wilt u geven dat we in deze lichtstad uw licht mogen uitstralen. Wilt u geven, Heer, dat we mogen zien waar de nood ligt in deze stad. Mogen we daar dan aanwezig zijn met uw liefde en uw evangelie. Heer, we bidden voor elkaar. Wilt u ons zegenen en bemoedigen, Heer? Wilt u bij ons zijn als we verdriet hebben? Wilt u zijn bij de familie Danhof, Ali en de kinderen, naar de begrafenis van Johan afgelopen donderdag? Heer, zegen hen alstublieft en draag hen. Wilt u zijn bij allen, Heer, die verdriet kennen en gemis? Wilt u zijn bij onze zieken? Lichamelijk, psychisch. Heer, wilt u hen dragen. We bidden u, Heer, om genezing. We bidden u om kracht en troost. En dat blijven we doen. Steeds maar weer kloppen. Steeds maar weer vragen. Heer, laat ons niet met lege handen staan. Dat vertrouwen we, Vader. Wij danken u voor deze dienst en willen ook tegelijk bidden om een goede startzondag, ook na de dienst, om een goede ontmoeting met elkaar. We danken en prijzen uw naam, Vader, in de naam van Jezus Christus, onze Heer. Amen. Mogen onze gaven gegeven voor het jeugdwerk. De kinderen komen terug uit kinderbijbelgroep 1. Daarna zal ik een leefregel uitspreken voor ons leven.
is mooi, hè? Ja, het is allemaal prachtig, al die muziekinstrumenten hier. Ja, ik wilde even wat laten zien, want hier zijn alle kinderen. Maar, kom eens hier. Er is een piepklein lengteverschilletje tussen deze en die. Maar dat komt omdat Daan, dat is onze assistent. Die helpt ons af en toe, daar zijn we heel blij mee. Want niet alle kinderen kunnen even goed knippen en plakken. Dus hartstikke bedankt, Daan. Nou, de kinderen, jongens, even in de lucht. Nee, de tekening niet, de handjes. Ja, ja. Want we hadden het vandaag. Vorige keer hadden we het over het verhaal van Salomo, die de tempel voor God mocht bouwen. En vandaag hadden we het over de koningin van Seba. Die had zulke fantastische verhalen over die tempel en die koning gehoord. En die koningin, die ging naar Salomo. En hoe deed ze dat?
Met de kameel.
Met de kameel, ja. Dus we hebben prachtige kamelen gemaakt. Laat ze maar even zien, jongens. Ja. Goed zo. Ga maar weer naar je plek.
De leefregel. Als ik een beetje zit te tobben en onrustig ben, en als het niet zo lukt met bidden, dan pak ik Filippenzen 4 wel eens bij. Waar we worden opgeroepen, laat de Heer uw vreugde blijven. Ik zeg u nogmaals, wees altijd verheugd. Laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen. De Heer is nabij. Wees over niets bezorgd. Maar vraag God wat u nodig hebt. En dank Hem. In al uw gebeden. Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren. Ten slotte, broeders en zusters, schenk aandacht aan alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat rechtvaardig is, alles wat zuiver is, alles wat lieflijk is, alles wat eervol is. Kortom, aan alles wat deugdzaam is en lof verdient. Doe alles wat ik u heb geleerd en overgedragen, dat ik u verteld heb en laten zien, zegt Paulus. Doe het en de God van de vrede zal met u zijn. God van de vrede zal met ons zijn. Dat is wat God ons wil geven in het gebed. Vrede. Laten we als slotlied gaan zingen. Opwekking 710. Zegen mij en zegen ons. Heer zegene u en hij behoede jullie. De Heer doe zijn aangezicht over u lichten en zij jullie genadig. De Heer verheffe zijn aangezicht over u en geven jullie vrede.
Amen, amen, dat wij niet beschamen, Jezus Christus.